Amen. problems met je?
Goed.
School is weer begonnen. Fijn?
Ja.
Ja? Mooi. Fijn om te horen.
Dan is het weer bijna begrepen.
Ja, dat is weer bijna vakantie. Lekker, lekker, lekker. Hé, hey, en wat ga je allemaal doen in de vakantie?
Gamen.
Hey, en straks komt een grote vakantie gedaan. Wat ga je dan doen?
Vakantie?
Waarheen?
Geen.
Maakt het niet uit. Hé, hey, maar tot de coronatijd. Maak je wel een beetje? Of vind je het een beetje saai worden?
Hallo, hier. Wie is er? Hier gaat het eigenlijk hartstikke goed. We zijn hier bijna een jaar verder. Maar we hebben nog een kans. We hebben al een vaccin bij ons gekregen. De scholen zijn gelukkig weer begonnen. Voor het eigenlijk jodig, maar je hebt natuurlijk lagen. Niemand heeft corona gehad dan. We missen het gemeenteleven wel. Maar gelukkig hebben we nog wel de online diensten. En verder is het eigenlijk gewoon doorgaan met iedereen hier met alle coronabeperkingen. Maar als we het allemaal bij de hand heen houden, dan gaat het vanzelf allemaal goed komen. Of niet, jongen? Toch?
Ja.
Precies. Nou, groetjes aan iedereen.
Goedemiddag, mijn naam is Kees Brugmans en namens de kerkraad wens ik u van harte welkom in deze middagdienst. En namens de kerkraad ook een gezegende dienst gewenst, waarin dominee Van de Heuvel onze voorganger is. En de zanggroep begint met de voorzang, Eens komt de grote zomer.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst spreken we samen uit: onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. God groet ons, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. We luisteren en zingen gezang 5, 1, 3 en 9 over het Onze Vader. De liederen die we zingen of die we beluisteren zijn liederen die vanuit de voorbereidingsgroep zijn aangereikt. Laten wij samen gaan bidden. Heer onze God, hemelse Vader, eens breekt uw toekomst aan als een zomertijd die nooit meer stopt. met een stralende schepping. Maar wij leven nog steeds in de werkelijkheid van een wereldtijd die in de greep blijft van een virus. Ook onze samenleving. En het houdt ons bezig op welke manier u, onze hemelse Vader, hierbij betrokken bent. En wat u ons als christenen, als kerk van Christus wil leren over onze manier van leven. Ook met u, maar vooral ook met uw schepping en met onze medemens. Dichtbij, maar ook duizenden kilometers verder weg. Wijs ons in onze vragen uw weg naar uw koninkrijk. Dat in Christus gekomen is, daar zijn we diep van overtuigd. En dat komen zal als uw nieuwe hemel en aarde. Geef ons vanmiddag de wijsheid om hierover na te denken in deze leerdienst. Heer Jezus, u leerde uw discipelen bidden om de komst van het koninkrijk. Leer ons dan uit uw woord wat dit betekent. En geef dat onze gedachten mede gevormd worden door het belijden van uw kerk, zoals dat plaatsvond in de loop van de eeuwen. Zegen ons allen in deze leerdienst. Samen bidden we voor onze jongeren, voor wie deze tijd pittig is door het gemis van fysieke contacten, ook om als groepen bij elkaar te komen, ook in de kerk. We bidden u, geef hen moed en geduld. Zegent u onze jongere werkers om er voor hen te zijn en hen te helpen om de moed niet te verliezen en perspectief te bieden. Help onze jonge mensen ook bij hun studie, ook als dat voor een groot deel digitaal moet gebeuren. En juist ook dat is een gemis voor het samen zijn en ook voor hun eigen ontwikkeling. We bidden u, Heere, geef dat er toch weer in de komende tijd versoepelingen mogelijk zijn van de lockdown voor het hele onderwijs. We danken u voor het jongere moment in deze dienst en voor Stef die dat gaat toelichten. Laten we zo met elkaar tot eer van uw naam samen mogen zijn. Want dat, Heere God, dat staat ons voor ogen. Dat is wat ons hart beweegt. En we bidden u, vervul dit verlangen. In Jezus' naam. Amen. En het jongere moment is er nu.
Goedemiddag allemaal. Prachtige kans om dit met elkaar te mogen doen, denk ik. Ook als jongeren. Ik heb jullie al een poosje niet gezien. Ik zie er hier een aantal, tenminste, wat nog jonger is. Hè. Hey, goed om jullie in ieder geval hier ook een klein stukje erover te mogen hebben. Want ik wil jullie meenemen in een klein liedje. Jullie zien als het goed is hoe die heet. Verleden, heden, toekomst. Ja, het is een kort liedje. Het is een liedje van 3 minuten. En het is ook een belijdenis. Het is een kort liedje over de grootheid van God. En wij mogen ook allemaal weten als jongeren, maar ik denk ook als ouderen mogen wij weten dat God groot is, dat God goed is, dat Hij echt alles is wat wij eigenlijk nodig hebben. Dat wordt in het liedje ook heel mooi geschreven. En ondanks alle veranderingen die wij in ons leven tegenkomen, er zijn heel veel veranderingen. Er zijn heel veel veranderingen gebeurd. We kunnen nergens heen, we kunnen niet naar de bios, we kunnen niet naar school misschien wel. Er zijn heel veel veranderingen gebeurd, maar ondanks die veranderingen blijft God altijd hetzelfde. En misschien hopen we zelfs wel op nieuwe veranderingen. Misschien hopen we zelfs wel, net als ik, dat de middelbare scholen gewoon weer open gaan, dat we gewoon weer lekker wat mogen doen. Maar ondanks dat die veranderingen wel komen, of misschien niet komen, blijft God altijd hetzelfde. Blijft Hij altijd groot, blijft Hij altijd machtig. En dat mogen we ook weten. Misschien hebt u vandaag ook, net als ik, heerlijk van de natuur genoten, heerlijk van de zon genoten, heerlijk van misschien wel de gezondheid van u genoten. En ik hoop ook dat jullie dat oprecht allemaal hebben gedaan. Dat jullie dat thuis hebben gedaan, ergens misschien een rondje gelopen. Misschien heb je wel gevoetbald, misschien heb je een boek gelezen. Ik hoop oprecht dat jullie in die kleine dingen de grootheid van God mogen zien. En daar gaat het liedje ook over. Dat het in het verleden was Hij groot, Nu is hij groot en in de toekomst blijft hij ook groot. Wat er ook verandert, wat er ook gebeurt, hij blijft altijd bij ons en wij mogen ook altijd naar hem toe komen. Ik hoop dat jullie dat ook allemaal weten.
Als jongeren, maar ook als ouderen, God is altijd dezelfde. Jezus zegt, in de brief aan de Hebreeën staat dat Jezus gisteren en heden dezelfde is en dat blijft tot in eeuwigheid. En hij is het vaste fundament. Zeer bedankt. We gaan samen luisteren naar de schriften. We doen dat uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. We beginnen te lezen in hoofdstuk 4 vers 1 en lezen door het hoofdstuk 5 vers 14.
Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei, kom hier, omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was er een glazen zee, als kristal. In het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren, vol ogen van voren en van achteren. Het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank bracht aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. Ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of in de onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde, erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam, als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hem het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. De 4 dieren zeiden, amen. De 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid.
We lezen hierbij een stukje uit de catechismus en daar staat dat God zijn heerschappij vestigt in ons leven en in heel de wereld. Oh, sorry. Wat is er nodig om God te eren? Dat God zijn heerschappij vestigt in ons leven en in heel de wereld. Daarom bid ik uw koninkrijk komen. Laat de wereld vol zijn van uw gerechtigheid. Laat de vrede van Christus ons bevrijden van alle machten die ons willen beheersen.
Vanmiddag willen we dus vanuit deze lezing en vanuit het beleiden van de kerk nadenken over de bede laat uw koninkrijk komen. Antwoord op de verkondiging is lied 231. En ook deze keer zijn er vanuit de voorbereidingsgroep weer een aantal zaken aangereikt. We luisteren dan ook naar die stem, maar ook naar stemmen uit het verleden en ook uit het verre verleden. En dat zien we elk, de volgende dia graag. En dan zien we dat elk benadrukt een heel eigen accent. Maar we zullen ook zien, er worden een aantal dezelfde accenten gelegd. Dat is heel opmerkelijk. En als gemeente van de Heer Jezus Christus gaan we nadenken over wat dat nou betekent. Als u, als jij en ik bidden, uw koninkrijk komen. Ik wil beginnen bij de volgende dia met onze stem. En er is aangereikt dat dat Bijbelboek Openbaring in zijn totaliteit best wel een moeilijk boek is, maar ook wel heel leerzaam. Er zijn een hele lijst van vragen bij ons binnengekomen over de betekenis van hoofdstuk 5. Een van de vragen is bijvoorbeeld van, is het koninkrijk van God nu al aangebroken? Of een andere vraag, wordt het werk van de duivel nu al door God verbroken? Maar ook vanuit een hele andere invalshoek kwam er naar voren van, maar tegelijk is dit Bijbelboek ook wel een boek en dit Bijbelhoofdstuk dat ons heel veel troost biedt, ons ook wel heel veel moed geeft. Dan wil ik eerst even inzoomen op dat begrip Koninkrijk van God, de volgende dia. En dan is de insteek, God, onze hemelse Vader, is koning. Dat is een geloofsbelijdenis die diep in het Oude Testament verankerd en verzekerd is. En ik noem u alleen het voorbeeld uit het Oude Testament. Israël die verlangde op een gegeven moment een koning. We lezen dat in 1 Samuel 8. Mozes is dan geweldig boos, maar God zegt dan tegen Mozes, Mozes, moet je goed luisteren. Israël heeft niet u verworpen, maar mij. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Dat is dus een slag in het gezicht van onze God. In heel veel psalmen wordt over het koningschap van God geschreven en ook wordt dat koningschap bezongen. Twee voorbeelden, vanmorgen hebben we psalm 95 gelezen, ook heel bewust, gezongen ook heel bewust. Komt, laat ons jubelen voor de Heere. Want de Heere is een groot God. Hij is een groot koning, boven alle goden in deze wereld. Psalm 96, in het tiende vers staat er dan, zegt onder de volken, dus de wereldvolken, de Heere is koning. En omdat hij koning is, vast staat nu de wereld, zodat ze niet wankelt. Weer zo'n geweldig statement. God is koning, de wereld staat vast. De lijn naar het Nieuwe Testament is, Jezus is koning namens God zijn vader. Hij verkondigt het koninkrijk van God En ik heb al een aantal keer aangereikt aan u. Dat is de nieuwe wereld van God die komt. En tegelijk is die nieuwe wereld van God in hem aanwezig. Ik heb daar vanmorgen ook weer een paar dingen over gezegd in de preek. En dat is te horen in de woorden van Jezus. En dat is ook te zien in zijn daden. Hij heeft van zijn Vader volmacht ontvangen om die wereld die vaststaat, om daarover te regeren. En dat koninklijk te doen. Over heel de schepping. Hemel en aarde. Over heel de wereld. Matthäus 28. Over heel de mensheid. Psalm 24. Over heel de kerk. Leest u de brief aan de Efeziërs er maar op na. Dus wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus die legt in het gebed een relatie tussen onze Vader in de hemel en het koningschap van deze hemelse Vader. Als u, jij en ik dan ook bidden, laat uw koninkrijk komen, dan bidden we om een daad van God, om het ingrijpen van God in deze wereld, om zijn koninkrijk, dat die nieuwe wereld, te vestigen. En dat is heel belangrijk, want de vorige keer heb ik dat u ook aangereikt van uw naam worden geheiligd. Dat is allereerst een daad van God. Uw koninkrijk komen is allereerst een daad van God. Niet wij mensen zorgen dat dat koninkrijk van God komt. Dat doet God zelf. En zoals ik net zei, dat doet hij door Jezus woorden en daden. Dat zie je in de preken van Jezus, dat zie je in de genezingswonderen van Jezus, in de volmacht die hij heeft om zonden te vergeven. Dat zie je in de belofte die hij geeft dat het koninkrijk komt. En dat zijn allemaal tekenen. Tekenen dat deze oude wereld een wereld is waarin Gods nieuwe wereld is binnengedrongen. Nu al. En eens zal zich dat volledig openbaren. Nou, dat legt wel op ons als wij die beden bidden twee dingen. Als het gaat om het vaderschap van God, dan betekent dat als wij die naam op de lippen nemen, dan vraagt dat van u, jou en mij vertrouwen, overgave aan het vaderschap van God. Als het dan gaat om het koningschap van God, dan vraagt dat van u en jou en mij in onze gebeden om gehoorzaamheid aan hem. Om ook onderdanigheid aan hem. En dan bedoel ik onderdaan zijn van zijn koninkrijk. Dan bedoel ik een burger zijn van het koninkrijk der hemelen. Zoals Jezus daarover spreekt in zijn bergrijden. Dus nogmaals, alle nadruk op een daad van God de Vader. Nou, dan met deze kennis gaan we naar Bijbelboek Openbaring. Openbaring 4 allereerst. Een visioen. Een visioen dat Johannes onder een bijzondere inwerking van de Heilige Geest van God dingen mag zien die je eigenlijk met het gewone oog niet zien kunt. Onmogelijk. Johannes die zit op het eiland Patmos, verbannen door de keizer Domitianus. En dat vanwege de grote impact van zijn evangeliebrediking, van het woord dat hij heeft verkondigd, het getuigenis van Jezus, zoals we dat lezen in Openbaring 1 vers 9. In Klein-Azië, het huidige Turkije. En hierdoor, doordat het woord van God zo'n enorme impact heeft in Klein-Azië, wordt die jonge christelijke kerk ook onderdrukt. En Jezus die spreekt tot Johannes in een visioen. En dat visioen dat begint in hoofdstuk 4 vers 1. En dat loopt door tot hoofdstuk 22 vers 11. En dan het laatste gedeelte van hoofdstuk 22. Dat is eigenlijk het slotakkoord van dat Bijbelboek. En wat ziet Johannes dan onder die bijzondere inwerking van de Heilige Geest? Dan ziet hij een deur open naar de hemel. Moet u zich even indenken. Een open deur in de hemel. Wat wij, toen Bert het voorlas in de schriften, wat wij vanmiddag mochten doen, is een blik in de hemel. Realiseren we ons dat? een blik in de hemel. Alleen dat al. En Johannes ziet en wij mogen over zijn schouders meekijken. Hij ziet een troon. Hij ziet iemand op die troon. En die iemand is, staat er in vers 8, de Heere God de Almachtige. En in hoofdstuk 4 vers 11, dat is onze Heere en God. Maar als Johannes die troon ziet, kan hij niet eens duiden de naam van wat hij ziet. Zo vol heerlijkheid. Maar deze God regeert. Vanaf zijn troon. Deze wereld. Broeders en zusters, jonge mensen, snappen we nu dat die wereld vaststaat? Dat die wereld niet wankelt? Wat er ook gebeurt? Dat die wereld met zijn geschiedenis geregeerd wordt door een God die troont in de hemel. En dat is ook de link naar die tweede bede. Als Jezus tegen zijn discipelen zegt, als je dan bidt, bid dan tot die hemelse Vader op zijn troon, dat zijn koninkrijk komt in deze wereld, zichtbaar wordt en eens de wereld vervullen zal. En om de heerlijkheid van God op de troon nog te verduidelijken, staan er om die troon 24 andere tronen met 24 oudsten. De vertaling ouderlingen kan je op een verkeerd been zetten. U moet aan oudsten denken. Die mogen meeregeren met God. En zij vertegenwoordigen Gods volk onder het oude verbond, dat is Israël, onder het nieuwe verbond, dat is Christus Kerk. En zij delen nu al in de regeermacht van deze God. En ze delen nu al in de heerlijkheid van die God en in zijn glorie. En dan zie je voor de troon 7 fakkels, 7 geesten van God. Dat zijn ook de 7 ogen van God. En zoals die dan in hoofdstuk 5 aan de orde gesteld worden. En dicht bij de troon staat dan een hemelse troon wacht. 4 dieren. Dat zijn engelen, cherubs. En zij vertegenwoordigen de gehele engelenmacht van tienduizenden maal tienduizendtallen. Ontelbare. Die God ter beschikking staan. En ten dienste zijn van hem om hem te loven en te eren. Die 4 dieren geven de overmacht van God aan. Volgende dia graag. En wat ziet Johannes nog meer? Johannes ziet dat de Heere God de Almachtige een boekrol in zijn hand heeft. En als we over zijn schouder meekijken, dan zien we die boekrol. Beschreven. Met een tekst. Ik noem dat vanmiddag de troonrede van God. En de inhoud is Gods regeerplan met deze wereld en haar geschiedenis. Met de hele menselijke geschiedenis van alle eeuwen. Waarin ieder mens zijn eigen plaats en taak krijgt, wij dus ook. Maar ook de geschiedenis van Christus Kerk. Zeg maar zijn bloei, zijn breedte, zijn diepte, maar ook zijn verdrukking. Maar ook de belofte van de doorbraak van die nieuwe wereld van God die komt. Maar, die boekrol is verzegeld. Met 7 zegels. Dus volstrekt verzegeld. Voor ons menselijk oog dus niet te lezen. En ik denk wel eens, daardoor ontstaan ook bij ons zoveel vragen. Over Gods bestuur, over Gods leiding, van de wereldgeschiedenis, van de kerkgeschiedenis, van onze levensgeschiedenis, van de geschiedenis van de hele mensheid, van alle eeuwen. Onze persoonlijke waaroms. Over zoveel leed, zoveel onrecht in deze wereld. Zoveel ellende, zoveel oorlog, zoveel geweld, zoveel honger. Zoveel natuurrampen. En heel kleinschalig onze eigen moeite, ons verdriet, onze ziekte. Zoveel onbegrijpelijke aspecten van het leven. Waarvan je zegt, maar Heere God, waar bent u? Op welke manier regeert u? En zoals ik in het gebed aanhaalde, ook deze hele coronaperiode. Wat wil God ons daar uit leren? Wie is nou eigenlijk bevoegd? Wie is gemachtigd? Wie is het waardig om toch die boekrol te openen? De zegels te verbreken. Met andere woorden, wie mag de troonrede van God uitvoeren in deze wereld? Wie mag openbaar maken wat er leeft in het hart van God? En dan is er niemand. En dan staat er, Johannes huilde erg. Ja, Johannes is er helemaal van ondersteboven. Echt van ondersteboven. En ik kan het niet laten om aan u te vragen, zijn we dat wel eens? Ondersteboven. Van wat er allemaal gebeurt. In deze wereld. Dat er niemand is. Nog in de hemel, nog op de aarde. Die niemand. Denk u eens even mee. Als niemand de zegels kan openen en verbreken, zal de wereld niet worden verlost. Zal Christus' kerk niet worden bevrijd. Die niemand. Weet u wat dat aangeeft? De onvoorstelbare grootheid van de gevolgen van de zondeval. Van uw, jouw en mijn schuld tegenover God. De overste van deze wereld lijkt de overwinnaar te zijn. Maar dan. De volgende dia laat ons zien dat het anders ligt. Een van de oudsten. De engel die vertolkt wat hij mag doorgeven. Hij komt naar voren en hij zegt tegen Johannes, huil maar niet. Want de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, dan ga je de diepte in, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de leeuw. Hij is de beloofde koning uit het huis van David. En wat dan zo heel bijzonder is, dat is als Johannes omkijkt, ziet hij niet een leeuw, maar ziet hij een lam. Een lam dat het teken draagt dat hij geslacht is. En dat is het teken van de overwinning, niet van de ondergang. Het teken van de overwinning die hij behaald heeft door zijn kruisdood en door zijn opstanding. Een overwinning juist op de Satan en zijn machtige invloed. Op de zonde, op de dood, op die oude wereld. Hij heeft vrijgekocht al Gods kinderen met zijn bloed. Dat is een feit om bij stil te staan en je knieën voor te buigen. En in de volgende dia gaan we nog één stap verder. Christus staat gereed om Gods reddingsplan, Gods troonrede uit te werken, uit te voeren. En niet zomaar, maar hij doet dat met koninklijke eer, met koninklijke macht, met koninklijke glorie, met koninklijke heerlijkheid. Hij is bevoegd. Op grond van zijn kruisdood en opstanding. Gemachtigd om uit de hand van deze machtige God de boekrol te ontvangen, aan te nemen, te openen en uit te voeren. En ik heb even op een rijtje gezet met een viertal aspecten wat dan in de hoofdstukken 6 tot en met 22 staat. Samengevat, Gods gerichten over zijn vijanden om zijn eigen volk te bevrijden. Dat is 1. Gods daden om zijn koningschap te bevestigen, wereldwijd. Tot op de dag van vandaag, hè? Gods heilsplan met deze wereld en zijn geschiedenis. En Gods belofte van die nieuwe toekomst, die zeker komt. Gods nieuwe hemel en aarde. En weet u wat we dan zien? Dan zie je een stukje liturgie. Een stukje hemelse liturgie. En dat moet u van de week nog eens rustig op u af laten komen. En opnieuw voor uzelf lezen. En over die schouder van Johannes nog eens meekijken. En dan zien wat die 24 oudsten doen. Ze zingen een nieuw gezang voor dit lam. Wat die engelen allemaal doen. Ze spreken met luider stem. Wat al die schepselen doen. Ze zingen hem die op de troon zit en het lam. Zij de lof, de eer, de heerlijkheid, de kracht tot in alle eeuwigheid. Dat is liturgie. God dienen. Om wie die is. Christus dienen. Om wie hij is. En dan in de volgende dia sluit ik dit stukje af. Door tegen u en mijzelf te zeggen, is dat nou niet troostvol? Is dat nou niet geweldig bemoedigend? Om te blijven bidden. Hemelse Vader, laat toch dit koninkrijk van u komen. Want dat is onze geloofsvisie. Op die nieuwe wereld van God die komt. Dat is onze geloofsverwachting. Ik weet het zeker. Gods koninkrijk is er nu al. Want Jezus was in deze wereld. Gods koninkrijk komt eens volmaakt, want hij is bij zijn Vader. Onze horizon aan ons levensbestaan. Wat we vanmorgen hebben overdacht met die woorden eeuwig leven. En de toekomst van Christus kerk en deze wereld. Eens komt de grote zomer. Waarin zich het hart verheugt. Eens is onze hemelse Vader alles in alle, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. We hebben deze kennis uit het Oude en Nieuwe Testament nodig, en met name uit Openbaring 4 en 5, om het belijden van de kerk goed te begrijpen. En dan zullen we ontdekken dat in het belijden van de kerk er herkenning is. Maar dat we ook hele nieuwe aspecten zullen ontdekken. Ik begin deze keer bij Calvijn. Want Calvijn is het uitgebreidste. Ik heb het aan u mee laten sturen. Ellie heeft ervoor gezorgd dat u die vragen en antwoorden nu allemaal op een blad hebt gekregen, zodat u het mee kan kijken. Ik begin dus bij Calvijn. Calvijn die in zijn catechismus bij zondag 39 zegt van, wat bedoelt u in de tweede bede met het koninkrijk van God? En dan klinkt het antwoord, het koninkrijk van God bestaat voornamelijk in twee dingen. De regering van de uitverkorenen door de geest van God en het neerwerpen en vernietigen van de verworpenen, die zich aan zijn heerschappij niet willen onderwerpen, opdat duidelijk openbaar worden dat geen enkele macht de macht van God, kan weerstaan. Ik denk dat het u net als mij vergaat dat Calvijn daar wel een hele scherpe tegenstelling maakt tussen uitverkorenen en verworpenen. Tussen, zeg maar, Gods regering en Gods neerwerpen en vernietigen. Maar als u Openbaring 14 en 15 ernaast zou leggen in de komende week, dan komt u tot de ontdekking dat dat in die hoofdstukken ook wordt aangekondigd. Gods oordeel, Gods toorn over zijn vijanden. Zoals ik dat net al aanduidde in de 8e dia. God de Heere veroordeelt zijn vijanden als ze geen gehoor geven aan zijn woord en aan het getuigenis van Jezus zoals Johannes dat verkondigt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die scherpte niet kwijtraken. Niet in ons denken, ook niet in de prediking, maar ook niet in onze gebeden om de komst van het koninkrijk. En ik zou het bij u neer willen leggen om dat ook eens goed te overwegen en te overdenken. Als u uw gebeden nagaat, komt dit aspect, die scherpte, komt dat wel eens aan bod. Als u nadenkt over wie God is en over de uitwerking van zijn woord. Dat is 1. 2. Calvijn nog een keertje. In welke zin bidt u dat zijn koninkrijk komen? Nou, zegt Calvijn, dat de Heer van dag tot dag het getal van de gelovigen vermeerderen. Dat hij altijd nieuwe genadegaven over hen uitgieten. Dat zij er geheel mee vervuld zijn. Dat hij meer en meer zijn waarheid doet kennen en zijn gerechtigheid openbaren. Zodat Satans duisternis vergaat en alle ongerechtigheid vernietigd wordt. Dus Calvijn zegt heel nuttig, heel nuchter, waarom bid je dit gebed eigenlijk? Vraag jezelf je motief af als gelovige christen. Waarom je die woorden die Jezus zijn discipelen leert overneemt. En dan vind ik het wel heel mooi dat je dan ziet dat Calvijn niet alleen hele scherpe taal uitspreekt. Maar dat Calvijn ook uiting geeft aan geloofsverlangen. Een gebed om de uitbreiding van het aantal gelovigen. En zelfs overvloedige vervulling met genadegaven van de geest. Het kennen van Gods waarheid, dat is Christus. Zijn gerechtigheid, dus de vrijspraak van Gods oordeel en het recht op het eeuwige leven. En dan ook dat punt van dat de werken van Satan worden vernietigd. Dat is ook wel weer heel mooi om te ontdekken dan. En nog een derde aspect wat Calvijn dan aan de orde stelt is, geschiedt dat dan niet elke dag, die uitbreiding van dat getal? Nou, zegt hij, het geschiedt op een zodanige manier dat van een begin van het koninkrijk van God sprake is. Wij bidden dus dat zijn rijk voortdurend wassen, dat is groeien, en toenemen, dat is uitbreiden, en dan totdat de volkomenheid bereikt is, hetgeen wij verwachten op de jongste dag, waarop God alleen zal verhoogd worden en uitblinken, terwijl alle schepselen hem onderworpen zijn en hij zo alles in allen zal zijn. Weer Paulus 1 Korinthe 15. En dan zie je dus nog een aspect, hè? Scherpe taal, geloofsverlangen en verwachting. Gods belofte van een nieuwe hemel die komt. Nu reeds een begin en dan volkomen. Dus als wij dit bidden, dan is het goed om tegen onszelf ook te zeggen van, zit dat er nou bij mij ook in? Klinkt dat er bij mij nou ook in door? Dat geloofsverlangen, ook nou, die scherpte, maar ook die verwachting. Maar een stapje verder, want Luther heeft ook een aantal dingen gezegd. Luther die Die zegt de tweede bede, dat is uw rijk komen. Wat betekent dat eigenlijk? En dan antwoordt hij, Gods rijk komt ook wel zonder ons gebed. Komt uit zichzelf. Maar wij bidden in deze bede dat het ook tot ons mag komen. En hoe geschiet dat dan? Als de hemelse Vader ons zijn heilige geest geeft, zodat we zijn heilig woord door zijn genade geloven en godvruchtig leven, hier op aarde en later eeuwig. Ik vind dat heel verrassend. Luther legt nadruk op het feit van, wij maken dat koninkrijk helemaal niet. Begin van mijn preek. Komt uit zichzelf. Het is een daad van God de Vader. En Luther maakt een hele persoonlijke toespitsing. Tot ons komt het koninkrijk van God. Door de geest. En door het woord. En wat is dan de uitwerking daarvan als ik dit gebed bid? En het zo persoonlijk naar mij toe komt. Dat het over mij komt. De uitwerking daarvan is een vruchtbaar leven voor God. Ja, hij gebruikt dan het woord godvruchtig. Dat is een vruchtbaar leven voor God. Hier en later. Ga u zelf nou eens na. Als je dit gebed bidt. Hangt dat samen met het feit dat u voor God een vruchtbaar leven wilt hebben? Mooi hè? Gewoon weer een heel ander aspect. Wat wel opmerkelijk is, Luther vraagt aandacht voor het hele persoonlijke. Maar Luther heeft op geen enkele manier aandacht voor de breedte, voor Gods vernieuwing van deze wereld en van zijn schepping. Dat valt helemaal buiten zijn gezichtskring. We gaan nog een stapje verder en kijken naar de catechismus. De tweede bede van de catechismus. Uw koninkrijk komen. En dan staat er, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Hoort u het woord onderdanigheid? Gehoorzaamheid. Bewaar en vermeerder uw kerk. Vernietig de werken van duivel en elke macht die zich tegen u verheft. Evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Totdat uw rijk in volmaaktheid komt, waarin u alles zult zijn in allen. We zien een stukje herkenning uit het antwoord van Calvijn. God alles in allen wanneer Gods koninkrijk in volmaaktheid komt. Het is ook logisch, want de opstellers van de catechismus kenden de catechismus van Calvijn. Tweede herkenningspunt is de werken van de duivel en van alle machthebbers worden vernietigd. Komt ook bij Calvijn vandaan. En er komt een aspect bij Luther vandaan, namelijk het gebed dat God ons regeert door zijn woord en door zijn geest. En dan zie je ook dat de opstellers van de catechismus eigen accenten hebben. Ik heb dat in een volgende dia even kort neergezet. Als wij dit gebed bidden, dan bidden we dat ons hart zich onderwerpt, zich overgeeft aan de Vader, onze koning. Dat de kerk wordt bewaard en wordt uitgebreid, dat die groeit. En dat Gods woord zuiver wordt bewaard en niet leidt onder schriftkritiek. Dat zijn hele nieuwe aspecten die er dan weer bij komen in die tijd dat de catechismus is opgesteld. We maken een grote sprong. We komen vanmiddag uit bij het laatste, de gewone catechismus. Die net voorgelezen is. Wat? En dan moet u eens opletten dat daar hele andere aspecten weer naar voren komen. Wat is er nou eigenlijk nodig om God te eren? Hoort u het? Het antwoord is dat God zijn heerschappij vestigt in ons leven en in deze hele wereld. En daarom bid ik uw koninkrijk komen. Als wij vandaag bidden uw koninkrijk komen, dan bid je, Heere God, laat uw heerschappij zich vestigen in ons leven. En in heel de wereld. Laat de wereld vol zijn van uw gerechtigheid. Laat de vrede van Christus ons bevrijden van alle machten die ons willen beheersen. Hier zien we dus hele eigen accenten, maar ook wel hele nieuwe accenten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je deze vraag op je af laat komen, dan vind ik het een hele veelzeggende vraag. Wat is er nodig om God te eren? Die vraag. Staan we 's morgens wel eens op en vragen we onszelf dan eens af, wat moet ik nou vandaag eigenlijk doen? Wat heb ik eigenlijk nodig vandaag om God te eren? Laten we eens met elkaar afspreken om dat in de komende dagen, tot aan de komende zondag, in deze 40 dagen tijd, onszelf 's morgens eens te vragen. Wat heb ik nodig om God te eren vandaag? Om Gods naam groot te maken. Om hem te loven en te prijzen met die woorden van Openbaring 4 of 5. Want dat is toch de kern van ons leven. Waartoe zijn we op aarde? Zegt een van de catechismi. Om God te eren. Zo dicht staat dus die gewone catechismus bij de kern en de bron waar we vandaan moeten leven. Persoonlijk en samen. Ik. Staat er. Daarom bid ik. Luther, hè? En het woordje ons. Ons leven. Heel de wereld. Een heel nieuw aspect. Als je dit bidt, denk je wereldwijd. Niet dat hele kleine stukje van ons eigen leven. Wij moeten wereldwijd denken. Gods regering van de hele wereld. En dan zit je in Openbaring 4 en 5. Van de schepping, van de mensheid. De verbreking en de bevrijding van kwade machten. Denk aan de boven, aan Satan. Dan zit je bij Calvijn, bij Luther, bij de Heidelberger Catechismus. En wat heel nieuw is, dat we helemaal niet tegengekomen zijn vanmiddag, is de vrede van Christus. Dat die ons leven vervult. Dat die ons leven leidt. Dat die ons leven bevrijdt. Van al die machten en krachten die invloed op ons leven uitoefenen vanuit die oude wereld. De vrede van Christus. Ik vind dat de gewone catechismus hier hele diepe snaren aantokkelt. Als het gaat om het leven met God. Om die tweede bede. In deze tijd. Nu. Ik, wij en heel de wereld. Christus erkennen. Als koning. Namens God zijn Vader. Weet u, dat is leven. In en met Christus, het brood des levens. Bevrijd van machten en invloed van de boze. Dat is een rijk leven. Dat is dagelijks proeven van Gods genadebrood. Dat is eten dat er in overvloed aanwezig is. Christus in mij, door zijn woord en geest. En ik in hem. Dat is wat Luther noemt Godvruchtig leven. Daar bidden we om. Als we zeggen, Hemelse Vader, laat uw koninkrijk komen. Amen. Laten wij samen gaan danken en bidden. Heer onze God, u die op de troon zit en het Lam, zij de lof en de heerlijkheid. Want u bent het waard te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En u regeert. En u hebt die volmacht gegeven aan Christus uw Zoon. De leeuw uit de stam van Juda. De wortel van David. Het Lam dat staat om in actie te komen als geslacht voor uw aangezicht. En u, Heer Jezus, bent bezig de troonrede van uw Vader uit te voeren in deze wereld. En hoe ver u bent, kunnen wij met onze ogen niet zien. Maar in geloof wel verwachten dat de tijd waarin we leven, de tijd is voorafgaand aan de dag dat u terugkomt. En in dat vertrouwen leven we ook. Dat is onze horizon. Dat is onze innerlijke drive. We danken u dat we in deze tijd kerk mogen zijn. De kerk als een gestalte van uw koninkrijk. Dat we daarin mogen samen leven en samen zijn en samen luisteren naar uw woord. Dat u onder leiding van uw geest aan ons leven wil verbinden als kerk van Christus wereldwijd. Heer onze God, dan is het wel heel bijzonder als de kerk een gestalte is van het koninkrijk, dat dat mogelijk is in zo'n verdeelde kerk. En dat u dat werk nog steeds voortgang doet gaan. En dat is bij tijden heel moeilijk te zien. Ook wereldwijd, maar ook in ons eigen land, zelfs in onze eigen kerken, waar de interne spanningen alleen maar groter worden. Heer onze God, we belijden dat voor u als zonde, in strijd met wat u voor ogen stond, Heer Jezus, dat er eenheid zou zijn in u. Geef ons dan ook allen het inzicht in het leren onderscheiden tussen onze gezamenlijke eenheid in u, Heer Jezus, ook op wereldniveau, maar ook op ons eigen kerkelijk niveau en onze eigen standpunten in kerkelijke en ethische zaken. Leer ons allen dat wij alleen in u kunnen aanvaarden de ander die u ook aanvaard hebt. En dat we het daarin niet altijd met elkaar eens behoeven te zijn om toch die eenheid in u te blijven beleven en ervaren. Vervul ons daartoe met uw geest, zoals we ook vanmiddag weer geleerd hebben. Dank u dat uw kerk zo een stad op een berg mag zijn, van verre te zien, met betekenis en invloed in de samenleving. Ook in onze eigen samenleving, ook in onze Dordtse samenleving. Wat een voorrecht is dat. Licht voor Dordt te mogen zijn, omdat u die opdracht hebt gegeven. U bent het licht van de wereld, het zout van de aarde. Dank u daarvoor. Heer, we mogen vanuit deze zondag de week weer ingaan. U hebt ons veel aangereikt en veel meegegeven, ook ter bezinning. Wilt u ons helpen om dat voor onszelf te verwerken, maar ook met elkaar te verwerken. En dat we mogen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen, met dat woord van u in hoofd en hart. En met een godvruchtig leven. O God, laat ons leven van de week vrucht mogen dragen, tot eer van U, de Hemelse Vader. Dank U voor al het goede dat U ons hebt toevertrouwd vandaag. Dank U dat we bij elkaar mochten zijn via de livestream en ook hier in de kerk met een klein aantal. Heer, U bent niet aan een tijd, U bent zelfs niet aan een plaats gebonden. U bent altijd dezelfde, overal. Bij alles wat er is en gebeurt, ook in deze wereld. U bent en blijft dezelfde. Gisteren en vandaag en tot in alle eeuwigheid. De wereld staat vast, ze wankelt niet, want U bent de koning op de troon in de hemel. Geloofd, geprezen, geëerd zijt Gij, die in Christus ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte wordt weer aangekondigd. Zoals u ziet, en we belijden met elkaar ons geloof. En als slotlied zingen we en luisteren we naar opwekking 585 over de dag die komt. De dag van onze Here en Heiland. We belijden ons geloof. En ieder van u spreken met mij hier in de kerkzaal of thuis bij de livestream uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Als u de PowerPoint ter beschikking wil hebben, dan kunt u dat aangeven, dan stuur ik hem wel naar u toe. We mogen de week weer ingaan, vanuit alles wat God ons heeft toevertrouwd. En hij geeft ons zijn zegen mee. Ontvang de zegen van God, opdat u voor anderen in deze week tot een zegen mag zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.